Hallo CryptoCoiners, het is donderdag 2 mei 2024. Welkom, dit is de CryptoCoiners podcast. De FUD vliegt je om de oren, het zal je absoluut niet zijn ontgaan. We hebben natuurlijk flink wat prijsdalingen gezien de afgelopen paar dagen. Naar mijn mening niets anders dan een reflex op al het slechte nieuws dat vanuit Wall Street komt. Maar je kunt geen blog meer openen of haast geen YouTube video meer bekijken. En de FUD vliegt je werkelijk om de oren. De angst, onzekerheid en twijfel. Er worden nog veel grotere dalingen van Bitcoin voorspeld. De bear market is weer begonnen. Er is een enorme outflow geweest en dit voorspelt allemaal niets dan slechts. Naar mijn mening is het allemaal niet zo heftig als je bijna zou gaan geloven als je al die uitingen leest en bekijkt. En daar gaan we vandaag wat aandacht aan besteden, omdat ik in de charts een paar patronen zie die ik een lange tijd niet heb gezien wat de ontwikkeling van de Bitcoinprijs betreft. En over het algemeen zijn het hele mooie patronen, hele bullish patronen. En ik ga dan ook vanuit dat het misschien wel tijd is, je hebt het misschien al gezien uit het onderwerp van deze podcastaflevering, voor een nieuwe all-time high op vrij korte termijn. Dat allemaal zometeen in aflevering 379. Het is nog niet zo ver, in ieder geval niet vandaag. Dat blijkt ook wel een beetje uit het rapportcijfer. We komen niet boven de 4 uit. Afgelopen dinsdag was er nog een 3. Het is nu een 4 geworden. Zometeen ga je zien waarom als we de bubbeltjes er even bij pakken. Voordat we die charts gaan doen, en dat is eigenlijk ook min of meer het enige dat we gaan doen vandaag, even wat kort nieuws. Live traden. Het is weer zover. Gisteravond zouden we dat eigenlijk hebben gedaan in het café. Maar gisteren was Kevin even aan de beurt. Daar kom ik zo op. Als je live trading hebt gemist en je wilt graag weer wat live trading zien, dan kan dat vanavond, want Tjerk gaat vanavond live op YouTube. Hij gaat ook wat aandacht besteden aan het laatste crypto nieuws, maar hij gaat vooral live traden. Waarschijnlijk met de CryptoCoiners day trading strategie. Als je daarbij wilt zijn en je volgt ons nog niet op YouTube, ga dan even naar www.cryptocoiners.nl/YouTube en druk even op dat belletje of abonneer in ieder geval op ons kanaal en druk op dat belletje. Dan krijg je meldingen wanneer er weer een livestream is. Nou, vanavond dus Tjerk, volgens mij om 19:30. En gisteren was Kevin aan de beurt, ik zei het al, in plaats van het café. En Kevin heeft een stream herhaald die hij volgens mij vorige week heeft gedaan op Zoom voor een besloten groep mensen. En volgens Kevin zelf en ook volgens een aantal deelnemers was dit een van de meest leerzame streams ever die Kevin ooit heeft gedaan. Hij heeft laten zien hoe hij als ervaren trader aan de slag gaat met een combi van een aantal dingen. Bybit Future Trading, AllTrady, Hodler Hex. Je kent hem misschien wel, die DCA-bot van Leon, die ook onze programmeren voor crypto-cursus of masterclass heeft gemaakt. Hij heeft zijn ledger erbij gehaald en trading zelf natuurlijk. En hij heeft laten zien hoe hij door al die dingen met elkaar te combineren op een hele effectieve manier aan vermogensopbouw werkt. Ik zeg erbij en Kevin zelf ook, dit is niet voor beginnende traders. Je moet al wel wat trading ervaring hebben, maar als je die sessie gisteravond hebt gemist op YouTube, dan wil je hem nog even terugkijken. Je vindt hem op ons YouTube kanaal. Dan wat nieuws van buitenaf. Niet zo heel veel ten opzichte van afgelopen dinsdag, want we zitten nog midden op dit ogenblik in het nieuws, met name in de effecten ervan op de charts. Allereerst CZ, die is dinsdag daadwerkelijk door de rechter veroordeeld. De eis van de Amerikaanse officier van justitie was 3 jaar gevangenisstraf door het schenden van Amerikaanse witwasregels. De rechter was een stuk milder en die heeft het gehouden bij 4 maanden. Kwam ook door uitgebreide excuses van CZ zelf en door een groot aantal brieven van vrienden, kennissen en familieleden van CZ, waarin niet alleen blijkt dat hij het allemaal heel vervelend vindt wat er is gebeurd, maar ook dat hij eigenlijk heel veel tijd heeft besteed aan het najagen van allerlei liefdadigheidsdoelen, al tijdens zijn Binance-periode overigens. Dat is nu eigenlijk naar buiten gekomen. Dat heeft de rechter mild gestemd en als gevolg daarvan die gevangenisstraf van maar 4 maanden in plaats van 3 jaar. Dan Wall Street, nou je weet het, dinsdag hadden we het al over, er komt slecht nieuws aan, zeiden we dinsdag, op in ieder geval turbulent nieuws. Het bleek ook inderdaad slecht nieuws te zijn, daar praten we zo meteen wel even over als we naar Wall Street zelf gaan. De markt heeft er behoorlijk heftig op gereageerd en we zijn nog niet klaar, denk ik. Er komt nog wat aan, een mogelijk dipje, maar misschien valt het mee, dat is verder niet aan ons, dat is verder aan de macro's, aan Wall Street zelf. Maar wat je wel merkt is dat zelfs de whales, de grote bezitters en de institutionals, mensen die of bedrijven die echt voor grote aantallen bitcoin en crypto hebben aangeschaft, zelfs die beginnen nu de prijs en de waarde te verwarren. En die zijn zelfs een beetje bang geworden, want we hebben de eerste echte serieuze outflow gezien, ETF outflow. Er is de afgelopen dagen voor meer dan bijna 500 miljoen dollar, half miljard, uit ETF-fonds verdwenen. En niet doordat de waarde is gedaald of de prijs is gedaald van Bitcoin en dus de waarde van die fondsen. Ook omdat mensen gewoon hebben gezegd van ik ga er nu uit, ik stap er nu even uit. Naar mijn mening, kwestie van tijd, maar dat is echt alleen maar mijn mening. En die mening die heb ik vooral gebaseerd op wat de charts laten zien. En daar gaan we nu ook meteen naartoe, naar die charts. We hebben er een stuk of drie eigenlijk die over Bitcoin gaan, waarvan we aan de middelste chart wat meer aandacht gaan besteden dan normaal, de urenchart. Als je dit volgt op YouTube, dan zie je nu de maandchart in beeld. 2 mei, nieuwe maand begonnen. De maandchart is nog steeds bullish. Echt eigenlijk helemaal niets veranderd. Het ziet er allemaal nog steeds heel erg bullish uit. Flinke correctie natuurlijk, maar die hadden we vorige maand ook al een beetje. Na afloop van de all-time high die we in maart hebben gezien. We kunnen nu wel duidelijk stellen, omdat we nu alweer 2 maanden verder zijn. In ieder geval de candle is 2 maanden verder. Dat de high van maart, die $73.794, ook daadwerkelijk een all-time high is geworden. Het nieuwe record. We zitten wat deze chart betreft keurig, nog steeds bullish. Er zijn eigenlijk geen bearish signalen op deze chart. Wat je natuurlijk wel ziet is dat de OBV aan het dalen is. Dat was hier vorige maand ook al. Maar nu in de buurt van zijn voortschrijdende gemiddelde komt. Hij zit er nog steeds boven. Het volume is iets teruggelopen vorige maand, maar allemaal niet zo heel spectaculair. Als je bedenkt dat we de periode voor maar liefst 7 groene candles op rij hebben gehad. En als je de TD sequential er nog even bij pakt, de Tom de Mark sequential, deden we vorige maand ook in de podcast toen, dan zie je dat de rek er nog steeds niet uit is wat die prijsstijgingen betreft. We zitten nu bij candle 7 die klaar is en we zijn nu bezig met candle 8 en candle 9. En wat candle 8 zelf betreft, voor de Tom de Mark indicator kijk je 4 candles terug. En zolang de prijs, niet schrikken hoor, boven de $42.000 blijft, $42.289, blijven we gewoon in deze TD sequential reeks zitten. Dus op zich niets aan de hand wat TD sequential betreft. De reeks is nog steeds intact en die reeks is een reeks van 9 candles op rij. Ik ben heel benieuwd, ik denk het wel, of we dat gaan meemaken. Ik weet eigenlijk bijna zeker dat we dat gaan halen, want zelfs candle nummer 9 die uiteindelijk komt, moet hoger sluiten dan, ga ik eens even kijken, hij moet hoger komen dan 1, 2, 3, 4 candles terug. Hoger komen dan de close van candle 5. En die close was $61.161. Ik denk dat we daarboven staan. Eind volgende maand, dus eind juni pas. We hebben nog even de tijd om dat af te wachten. En nee, ik ga niet weer 5 jaar lidmaatschappen van de CryptoCoin Scanner hierop inzetten. Hoewel ik denk dat ik gelijk krijg. We gaan het meemaken met z'n allen. Dus die maandchart, terugkomend even op waar we normaal gesproken naar kijken, alles bullish. En ook de Ichimoku Cloud die ik er nog maar even bij zet, nog meer lijnen op de charts. Nog steeds keurig bullish, prijs staat keurig boven de blauwe lijn. De wolk is nog steeds groen, oftewel helemaal niets aan de hand op dit ogenblik wat die maandchart betreft. En ik zei het al, die dagchart die laat een aantal dingen zien die misschien interessant zijn om eens wat beter te bekijken dan we normaal gesproken doen. Eerst even de klassieke versie van de dagchart. Nou, de markt heeft gereageerd. Dit zie je hier al terug. Dit is afgelopen dinsdag, dinsdag 30 april. Toen kwamen de klappen door de cijfers op Wall Street die zwaar tegenvielen. Tegenvallende banencijfers. Er komt geen renteverlaging. Dat kwam gisteravond naar buiten. De inflatie valt zwaar tegen. Er komt vandaag trouwens nog wat nieuws naar buiten over het consumentenvertrouwen volgens mij. Zien we zo meteen nog even op Wall Street. Misschien dat dat nog een deukje oplevert. Je zou kunnen zeggen van nou, alle slechte nieuws van de afgelopen paar dagen. Dat zit nu waarschijnlijk wel min of meer in de prijs verrekend. Maar die dagchart is natuurlijk bearish, nog steeds. Hij was al bearish, hij is nog steeds bearish. We hebben een waarschijnlijk nieuwe low te pakken, deze trough. En dit is een magisch getal. Die 56.500 is een magisch getal. Zometeen ga je zien waarom. En als je de podcast van 16 april hebt bekeken, inmiddels alweer een paar weken terug, dan weet je waar dat getal vandaan komt. En dan weet je ook waarom dat getal al te voorspellen was. Sterker nog, er verscheen een commentaar, een reactie op de podcast van afgelopen dinsdag door iemand. Ik ben zijn naam even vergeten, maar ik heb wel even gereageerd op zijn reactie op YouTube. Hij zei namelijk, nou, er is toch geen bullrun gekomen. We hebben toch weer een nieuw dal gezien. En het antwoord is, nee, dit dal was echt te voorspellen. En we hebben het aangegeven, afgelopen dinsdag in de podcast. Voordat we flink omhoog kunnen gaan schieten, is de kans heel groot dat we eerst nog naar een flink dal gaan. Veel lager dan we nu staan. En nu was 63.000 afgelopen dinsdag. Het werd uiteindelijk 56.500. Nou, laten we het er maar even bij gaan pakken. Want deze chart, daar is, als we gewoon op dezelfde manier kijken als altijd, verder niets aan veranderd. Hij is nog steeds bearish. We zijn misschien nog steeds op weg naar een nieuwe trough, maar morgen weten we of we hem al bereikt hebben. 56.500. De Keltner Channels zijn nog net neutraal. De prijs sluit nog steeds boven de onderste band. Dus het momentum, het bearish momentum, neemt op dit ogenblik nog niet toe. De Parabolic Stop and Reverse, die is nu al bijna 3 weken lang bearish. Ook niets veranderd. De Unbalanced Volume Indicator is nog steeds bearish. Ook nog steeds niks veranderd. Kortom, hier op het eerste gezicht lijkt er met die dagchart verder niet al te veel aan de hand te zijn. En waar ik natuurlijk gewoon op blijf letten wat die dagchart betreft. Natuurlijk die Keltner Channels. Natuurlijk die EMA 20, die middelste lijn van de Keltner Channels. Ook een beetje de gewone MA 20. Komt de prijs daar alweer boven of niet? Daar hebben we wel een flinke prijsstijging van nodig. Richting de 63.000 ongeveer. Maar ik kijk ook naar die chartpatronen. En twee van die patronen heb ik de afgelopen weken al een keer laten zien. En ik dacht vandaag om eens een keer een andere blik op het hele gedoe met die prijsontwikkelingen te werpen dan we meestal doen en ook al die andere influencers doen. Laten we er eens even een paar chartpatronen bij pakken. Ik ga ze niet uitgebreid bespreken. Daar hebben we clinics voor en ook in andere video's, met name die van Kevan en livestreams, komen ze regelmatig aan de orde. Maar ik pak ze er wel eventjes bij. En om dat te doen zet ik eventjes mijn object tree aan, zoals het heet, hier in TradingView. En even een paar dingen uit, zodat we nog niet al te veel ruis op de lijn hebben hier. Eerst even de pieken en dalen weg, want die hebben we hier niet voor nodig. Dan kan de Keltner Channels Indicator ook wel even uit. Parabolic Stop and Reverse, die hebben we ook even niet nodig. De OBV, dat was de verkeerde. Dit is de Parabolic Stop and Reverse. Dan die OBV, die kan ook wel weg. De all-time high, nou die mag wel blijven staan. Heb ik daar een die all-time high lijn. Nou, die kan ik hem ook uitzetten. Zo, zijn we er ook vanaf. Dat blokje met die tekst, ik weet niet waar dat is. Dat is dit blokje. Kan dat ook in één klap uit? Tekst, ja, natuurlijk kan dat uit. Zo, nou nu hebben we een relatief lege chart. En dit is eigenlijk wat ik wil. Er staat hier trouwens één verdwaalde lijn. Die hoort waarschijnlijk ergens. Ik denk dat ik hem even weghaal. Ik denk niet dat we die. Hoort hij bij de falling wedge? Dat zou zomaar kunnen. Die pak ik er. Nee, die hoort daar niet bij. Die pak ik straks wel eventjes op. Eerst maar even deze indicator. Ja, gewoon weg. Die lijn hebben we volgens mij niet nodig. Eerst even deze indicator. De rising wedge. Daar begon het mee. De stijgende wig. Rising wedge wordt het ding ook wel genoemd. Het is een indicator die ik heb laten zien in de podcast van 16 april. Hij was al eerder zichtbaar, maar hij werd pas relevant in de podcast van 16 april. Zonder helemaal uit te leggen wat die rising wedge doet. Samenvattend, hij laat zien dat er een situatie ontstaat waarbij er een mogelijke uitbraak naar beneden kan komen. En op het moment dat die uitbraak komt, laat hij ook zien wat het price target is. Waar de uitbraak heen gaat. Wat de laagst mogelijke prijs zal zijn op basis van die tool. En die rising wedge, hoewel het een chartpatroon is, en er zijn er meer van. En chartpatronen in principe niet echt de toekomst kunnen voorspellen, heeft het ding een waanzinnig hoge voorspellende waarde. Ik geloof dat meer dan 90% van de indicaties die deze tool geeft ook daadwerkelijk uitkomen. En hier is die complete rising wedge getekend. Hier begint hij eigenlijk op dit niveau bij deze low. Die gaat naar boven. En, oh ja, dat toch maar even samenvatten. Wat is zo'n rising wedge nou eigenlijk? Je trekt eigenlijk de lijn vanaf een extreme low naar de volgende high, dan naar de volgende low, dan weer naar de volgende high. Dat is alles wat je nodig hebt. Alles wat hierna gebeurt, dus als ik even zo scroll, alles wat nu niet in beeld staat, is niet meer relevant. Dit is het moment dat je aan een rising wedge kunt tekenen. Eigenlijk hier, want nu weet je, we hebben een nieuwe high te pakken. En vervolgens kijk je naar de volgende situatie. Gaan de highs minder, je doet het in een rising wedge, ontstaat altijd in een bullish trend, dus bij hogere pieken en hogere dalen. Worden de pieken steeds hoger en we dalen ook, prima, dan is de trend bullish. Maar worden de pieken minder snel hoog dan dat de dalen hoger worden? Oftewel, de lijn die ontstaat als je de pieken met elkaar verbindt, deze resistance lijn, is die minder steil dan deze supportlijn die ontstaat als je de dalen met elkaar verbindt. Dit dal met dat dal. En het antwoord is ja, dat gebeurt. Kijk, de dalen gaan steiler omhoog, dus een steilere lijn dan dat de piekenlijn is als je die met elkaar verbindt. En dat levert een wig op. En die wig, als die dus stijgend is, zoals in dit geval, dus een rising wedge, een stijgende wig ontstaat altijd in een bullish trend, dat is een bearish signaal. Het geeft aan dat als de prijs doorbreekt onder deze supportlijn, dan kan het hard naar beneden gaan. En hoe hard het naar beneden kan gaan, dat kun je al zien op het moment dat je de wig getekend hebt. Je kijkt dan namelijk naar het breedste punt op de wig en dat ontstaat hier op deze lijn. In ons geval is dat op woensdag 27 maart. Dus de wick zelf begon op woensdag 20 maart met de low. Daarna kwam er een piek op 27 maart. En dan heb je dus de wick in beeld. Dan kun je precies bepalen hoe breed deze wick is. Dan ga je vanaf de low naar de eerstvolgende high toe. Daar ontstaat dus eigenlijk, zou je deze lijn nog verder kunnen doortekenen, is niet relevant. Dit is de breedte van de wick tot dit punt. En dat prijsverschil is meteen de grootte van de daling die komt op het moment dat de prijs door die onderste lijn heen breekt. En we scrollen even een beetje naar rechts. Ik had dit met een replay kunnen doen in TradingView, maar goed, we doen het eventjes low-key. Dit is wat ik op 16 april in de podcast heb gezegd. Even zoeken, dit was 5 tot 12e, toen brak hij er al door. Dit is toen we de podcast opnamen, dit nog niet helemaal, hier ongeveer. Dinsdag 16 april was dat. Toen heb ik de podcast opgenomen. Toen stond de prijs nog op een gezellige $73.500. Toen zei ik, kijk uit, we zijn doorgebroken. We zijn door een wick heen gegaan. We zijn met name door de supportlijn van die wick heen gegaan. En als je kijkt naar de prijsstijging toen de wick begon, diezelfde stijging krijg je nu ook als daling, is een realistische verwachting. Dus het is realistisch om aan te nemen dat de prijs daalt tot dit niveau. 56.000, hier staat hij, $56.600 ongeveer. Dat was volgens mij het niveau. Dit is $56.700. Dus dit is een koersdoel waar ik rekening mee houd, omdat we nu immers door die supportlijn zijn heen gebroken. Dat zal komen, naar mijn mening, voordat we weer een significante prijsstijging gaan zien. En het verbluffende van dit signaal is dat het heel vaak uitkomt. En laten we eens even kijken, en daarom zei ik net, dit is echt magisch. De prijs steeg zelfs weer. En dit was ook de reden dat een aantal mensen vroegen als reactie op deze podcast, oh, is het dan nu voorbij met die prijsdalingen? En mijn reactie was van, zou kunnen, komt niet altijd uit, maar ik weet het pas zeker als we echt een prijsstijging zien tot boven deze weerstandslijn die hier nog steeds loopt. En dat is niet gebeurd, want toen kwam die daling. En natuurlijk kun je zeggen, met name tegenstanders van technische analyse zeggen altijd van, ja, maar je kunt toch niet voorspellen dat Wall Street, puntje, puntje, puntje. En wat voorstanders van technische analyse altijd zeggen is van, al dat soort dingen zit verwerkt in technische analyse, want de geschiedenis herhaalt zich altijd en speelt zich ook altijd op bijna dezelfde manier af. En dat zie je nu ook terug, want kijk wat er gebeurde. Dit was afgelopen dinsdag toen we de podcast maakten. Toen kwam de klapper. Sommige mensen zeggen dat het door de veroordeling van CZ komt. Andere mensen zeggen dat het komt door de Wall Street signalen over de, wat was dat toen? De banencijfers die stelden teleur. Hoe dan ook, er kwam een flinke dip. Natuurlijk kwam er wat acceleratie doordat er weer een aantal leverage trades werden geliquideerd enzovoort, of margin calls werden gedaan. Maar kijk wat er gebeurde. Dit is wat we gisteren bereikten. Prijsniveau hier. De low van gisteren was 56.500. Naar mijn mening is dat gewoon deze zone. Misschien een paar honderd dollar lager dan dat, maar sindsdien is de prijs weer gestegen. De prijs is er niet meer onder geweest. En dit is het magische voor mij aan de Rising Wedge, die zo ontzettend vaak uitkomt. Technisch gezien betekent dit dus, als je alleen naar de Rising Wedge kijkt, einde van dit signaal. De prijs kan er nog een paar dagen omheen blijven modderen, maar dit is waarschijnlijk de dip. Als het lager wordt dan dit, wees dan niet teleurgesteld. Kan natuurlijk gebeuren, dan zit er natuurlijk veel support op dit niveau, rond de $52.000. Dus als je besluit om hierop te gaan traden, omdat je nu de bounce verwacht, de stijging naar boven. Wat ik zou doen in zo'n geval is rekening houden met een verdere daling en hier dus mijn stop los zetten, dat ik nooit word verrast door toch snelle prijsdalingen. En dat is een heftige, want het gaat best wel hard naar beneden. Van 57 nu naar 52 dan is toch weer 10%. Maar ja, dit is het volgende niveau waar veel support zit. Op dit ogenblik houdt die Rising Wedge gewoon stand. Het bearish signaal dat is afgegeven is gerespecteerd. De price target, het doel dat zou worden gehaald, is gerespecteerd. Tijd voor de volgende fase. En vanuit gaan we dat we nu weer prijsstijgingen gaan zien, hebben we nu te maken met een bullish chart patroon. Dit liet ik volgens mij afgelopen dinsdag zien. Een bull flag. Dinsdag of donderdag? Nee, het was afgelopen dinsdag. Een bull flag. Dus we halen de rising wedge even weg en we gaan terug naar een bullish flag of een bull flag. Ja, deze heb ik afgelopen dinsdag al getekend. Ik heb hem nog even opnieuw gedaan. Niet heel netjes zie ik hier, maar in grote lijnen klopt die wel. En ook bij een bull flag horen targets aan de onderkant en aan de bovenkant. Hier begon de bullflag door de laatste extreme low te verbinden met de vorige extreme high. Afijn, dit heb ik allemaal afgelopen dinsdag al uitgelegd. Vervolgens ga je weer naar een low, ga je weer naar een high, ga je weer naar een low. En dan heb je de bullflag. Dus op dit ogenblik heb je de bullflag al te pakken. En bij een bullflag geldt precies hetzelfde als bij een wedge. Dat het prijsniveau dat je tegenkomt tussen in dit geval de eerste extreme low en de eerste extreme high ook weer wordt toegepast bij de uitbraak. En dat betekent dat als we vandaag, dit is eentje die kun je dus de komende dagen gewoon in de gaten gaan houden. Als we vandaag in de loop van de dag, en je hoeft hem niet door te trekken naar, trouwens als je dat afvraagt, ja maar moet je dan ook niet de volgende high erbij pakken van 23 april en de volgende low van gisteren 1 mei. Nee, de bullflag is hier klaar. Op dit punt, 18 april, is die bullflag klaar. Het signaal wordt nu gegeven. En het signaal van de bullflag is het volgende. De afstand tussen de extreme low en de extreme high, dus deze afstand naar boven toe, ik zie trouwens dat die lijn niet helemaal horizontaal, verticaal staat, zo, nu staat hij dat wel. Deze afstand, in percentages gezien, is exact dezelfde afstand waarop je kunt gaan rekenen als target als de prijs door de bovenste lijn heen breekt, door deze resistance lijn, dus de bovenste lijn van de vlag. Het wil niet zeggen dat dit doel wordt gehaald, maar breekt de prijs hier doorheen, dan is dat voor heel veel traders een instapmoment. Dan kan het hard gaan. En hoe hard het kan gaan, waarschijnlijk komt de eerste echt serieuze resistance dan op dit niveau, $106.000. En dit is het doel wat ik volgens mij afgelopen dinsdag ook even in de podcast heb genoemd. Het doel daalt alleen wel, want dit is ervan uitgaande dat de prijs vandaag door die weerstandslijn naar de bovenkant heen breekt. Oftewel, dat de prijs vandaag door de $71.000 heen schiet. Nou, dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Dat zou een prijsstijging zijn van volgens mij 30% of zo. Kijk, ik weet niet eens hoeveel het is. Ik denk dat we rond de 30% zitten. Nee, iets minder. 20%. Voordat we daar doorheen schieten. Dus dat zal wel niet zo snel gaan. Maar elke dag dat we, verder gaan voordat de prijs er doorheen breekt, zakt dus dat koersdoel wat. En dat zie je hier als je de lijn gewoon laat meelopen. Uiteindelijk zal dit koersdoel dus wat lager worden, maar niet zo heel veel lager. Dat valt allemaal best wel mee. Het is wel een interessant iets om in de gaten te houden waaruit uiteindelijk op uit zou kunnen komen. Als er eenmaal die doorbraak komt door deze bovenste lijn van de vlag, wanneer dat ook is, reken dan op een explosie richting de target dan. Op dit ogenblik dus ruim $106.000. Vlaggen zoals deze bullflag, spelen vaak wat uit op de wat langere termijn. Zou het niet mooi wezen als we nu ook nog eens een keer, we hebben al een rising wedge gehad, hè, die rijzende wig, als we ook nog eens een keer een dalende wig zouden zien, een falling wedge, want dat is namelijk een bullish signaal. Dus even teruggaan naar de vlag die we net hadden. Dit was de rising wedge. Die is bearish en die wijst dus op een daling tot een bepaald niveau. Op dezelfde manier ontstaat er ook regelmatig een bullish signaal, een falling wedge, waarbij de pieken sneller dalen dan dat de dalen dat doen. Dus precies omgekeerd ten opzichte van een rising wedge. En dat is een bullish signaal. En je gelooft het of niet, die is er. Die is er om precies te zijn sinds gisteren, sinds de low die we gisteren hebben bereikt. Misschien loopt het nog wat verder door. Het hangt vanaf wat er dan met de low van vandaag gebeurt. Maar het lijkt er nu ook op, omdat ook deze low natuurlijk exact de low is die door die rising wedge werd gesignaleerd. Het lijkt er nu op dat we een falling wedge hebben. En dat is een bullish signaal. Je ziet trouwens aan de kleurtjes. De rising wedge is rood, bearish signaal. De falling wedge is groen, dus de dalende wig is groen, bullish signaal. En dan geldt natuurlijk exact hetzelfde. De maximale breedte van de wedge op het moment dat de daling begint. En vervolgens de maximale breedte aan de bovenkant erbij naar dit niveau, 64.323. En ik zie volgens mij dat ik zelfs een foutje heb gemaakt bij de breedte van de wig. Want volgens mij had ik deze moeten nemen. Die staat op 17% in de min, deze is kleiner. Ja, zelfs nog meer dan dat. Want deze lijn klopt niet. Dit is de goede lijn. Daar staat hij. Laat ik hem meteen maar corrigeren. En anders pakt een van jullie dat wel op als ik het niet zou doen. Dit is de juiste lijn. Kijk vanaf deze. Dit punt hier. Naar het eerstvolgende dal. Dus deze kan ik zelfs weggooien. Deze kan eruit. Deze lijn. Daar is hij. Zo. Die heb ik nu gekopieerd. Stel dat wij vandaag door de bovenste lijn van deze falling wedge zouden heenbreken. Dan kun je rekenen op een nieuw prijsdoel. Dan gaat hij van, ja precies, dat lijkt meer op $77.500. Dus op de korte termijn is dit het doel. Maar dit doel daalt natuurlijk steeds. Elke dag dat we langer nodig hebben om door deze bovenste lijn heen te breken, daalt ook het koersdoel. Dat gaat minder snel dan je waarschijnlijk zou verwachten, maar het daalt wel. Dus uiteindelijk, als het nog, laten we zeggen, duurt tot volgende week om deze tijd, volgende week vrijdag dan, dan komen we op een koersdoel van 74,9 uit. Maar voor je beeldvorming, dit zijn nog steeds doelen die hoger liggen dan, en nu kan hij weer aan, de all-time high. Pas al, als je weet dus eigenlijk nu het volgende. En het zijn altijd verwachtingen. Het zijn altijd verwachtingen, schuine streep, voorspellingen die niet hoeven uit te komen. Maar je weet nu het volgende. Zolang de stijging door de bovenste lijn, en die staat nu op deze datum, op zondag 12 mei, is dat $61.000. Zolang de stijging, dus de doorbraak van die lijn, komt voor volgende week zondag, gaan we waarschijnlijk een nieuwe all-time high zien. Op dezelfde manier als we dat hebben gezien met die low bij die rising wedge van net. Dus ik ben, in tegenstelling tot de meeste mensen die op dit ogenblik artikelen schrijven en video's maken, eerder optimistisch over het prijsverloop van Bitcoin dan pessimistisch. Ik respecteer het feit dat de dagchart bearish is, absoluut. Maar ik respecteer ook het feit dat er nu twee chartpatronen zijn, namelijk de bull flag met een significante prijsstijging richting de $100.000 en een hele simpele falling wedge die heel vaak uitkomt met op dit ogenblik een koersdoel van in de buurt van, zo niet hoger dan, de all-time high. Ik respecteer die patronen meer dan dat ik een standaard trendje op een chart respecteer, want ze komen gewoon veel te vaak uit om niet te respecteren. Dus dit wilde ik je absoluut even meegeven. Het is niet allemaal zo somber als je misschien zou verwachten als je al die influencers hoort. Maar ja, kliks hebben natuurlijk ook een aparte, spelen ook een rol natuurlijk. Hoe zit het dan met de urenchart van Bitcoin? Hier zijn we gauw klaar mee. Zelfde patroon als altijd. Prijs stond onder de gele, stond onder de oranje. Oftewel sprake van een duidelijk bevestigde bearish trend op de urenchart op het ogenblik. Het corrigeert allemaal wat. We willen natuurlijk een situatie zien waarbij de prijs boven de gele lijn staat, die zelf dan boven de oranje lijn staat. Het begint erop te lijken dat dat gaat gebeuren, want kijk, alles wijst eindelijk weer een klein beetje omhoog. Niet heel spectaculair nog, maar ik vermoed dat we nu wel uit deze dalende trend zijn. Als je gewoon kijkt hoe het eigenlijk altijd gaat wat deze prijsontwikkeling betreft. Er komt nog wel wat vervelend nieuws op Wall Street, ik zei het net al, maar ik weet niet of dat al in de prijs verrekend is. Dat zei ik trouwens net ook al. Hoe is het met goud? Blijft even een korte retracement hier, maar blijft op dit ogenblik gewoon bearish. Technisch gezien is deze trend nu, bullish. Blijft gewoon bullish. Technisch gezien is deze trend natuurlijk nu bearish met wat lagere pieken en lagere dalen. Maar eerlijk gezegd, dit gaat nergens over. Ik ga er nog steeds vanuit dat de goudprijs doorstijgt. Zeker als er wat onzekerheid uit de markt weg is. En dat ga je terugzien in de Fear and Greed Index. Dinsdag was dat zelfs. Dinsdag hadden wij nog 44, hè. Toen was het wat minder de paar dagen ervoor. Toen steeg het weer richting neutral. En dinsdag kon natuurlijk verwachten, na aanleiding van al wat nieuws, dit gaat geheid naar beneden. Het is natuurlijk naar beneden gegaan. Men is behoorlijk bang nu op Wall Street. De markt heeft angstig ingegrepen, hoor. Die heeft angstig gereageerd op al dat bearish nieuws. Consumentenvertrouwen, dat was beroerd. Banencijfers vielen zwaar tegen. De rente, veel mensen hadden toch wel stiekem in hun achterhoofd van, nou, misschien krijgen we toch wel een verlaging van de rente. Nou, meneer Powell van de Fed heeft precies het tegenovergestelde gezegd. Daar stond hij weer met al zijn charisma. Hij zei dat het niet te verwachten was. Hij zegt, we weten het gewoon niet. We krijgen die inflatie niet onder controle. Dat is een zorgenpunt. En zolang die inflatie niet onder controle komt, kunnen we de rente gewoon niet verlagen. En kunnen we geld niet makkelijker beschikbaar maken. En dat was in feite een niet-renteverhoging is op zich al wel goed nieuws. Maar een niet-renteverlaging, dat is niet leuk. Maar het feit dat Paul zo duidelijk aangaf dat ze het eigenlijk gewoon niet weten, dat ze geen grip krijgen op deze inflatie, daar schrokken beleggers enorm van. En dat leverde ook die dip op, die enorme dip. Nou, er komt vanmiddag nog wat bij. De banencijfers vielen al tegen. Het aantal nieuwe banen is lager dan men had verwacht. De werkloosheidscijfers komen volgens mij vanmiddag om 4 uur. Ik weet niet helemaal uit mijn hoofd wanneer ze er zijn, maar als die ook nog eens een keer zwaar tegenvallen, ga je terugzien in de prijs. Tenzij dat dus allemaal verrekend zit. Niemand weet het. Dat kan een klein stormpje betekenen op de Bitcoin charts ook. Ik denk eerlijk gezegd niet dat dat te lang duurt, want het echt slechte nieuws, dat hebben we al wel gehad. De heatmap, Dan zie je ook aan dat de markt inmiddels wat aan het herstellen zijn. De dag heatmap ziet er gewoon veel positiever uit dan gisteren. Dus niet, kijk, je ziet niet al te veel muntparen met 10% plus. Terwijl we de afgelopen dagen best wel veel muntparen hebben gezien met 10% min. Dus het duurt nog wel even voordat de munten van deze dalingen zijn hersteld. En dat ga je ook terugzien zometeen als we dat even bekijken in de trendinformatie van de scanner. Dat ga je terugzien in de trends. Die zijn niet bullish op het ogenblik. Die zijn eerder meer bearish geworden. Het duurt echt een aantal dagen voordat dat zich weer heeft hersteld. Maar de dagcharts die zijn over het algemeen nu duurder. De prijzen, de dagprijzen zijn duurder dan gisteren om deze tijd. De weekprijzen nog niet. Daar is nog wel flink wat werk te doen op het ogenblik. En die zul je eerst hoger willen zien voordat je ook kunt gaan nadenken over bullish trends op altcoins. Maar naar mijn mening, is dit het einde van de Bitcoin-dominantie? Nee. Is dit het begin van het altcoin-seizoen? Nee. Is dit een paniekreactie op heel slecht nieuws uit de financiële wereld? Absoluut wel. Speelt de rest van de wereld nog een rol hierin? Absoluut wel. Als er toch weer heel alarmerend nieuws uit het Midden-Oosten komt, dan gaan we nog meer prijsdalingen zien. Maar op charts zijn, met name op de Bitcoin-charts, zijn patronen te zien die in het verleden eigenlijk bijna altijd zijn uitgekomen, die mij eerder optimistisch dan pessimistisch maken. En we pakken nog even de scanner erbij om te kijken wat die roept. Nou, je ziet het, de meldingen die knallen echt om de oor op het ogenblik. Afgelopen dinsdag tijdens de opname van de podcast hadden we trouwens een Telegram-storing. Er waren zoveel meldingen van de scammer dat Telegram er even geen zin meer in had. Nou, die is inmiddels verholpen gelukkig. We kijken even nog naar, ik zal trouwens die meldingen, het zijn echt zoveel op dit ogenblik. Het is lekker tweede nu hoor, eerlijk is eerlijk. Er zijn veel meldingen, veel koopmeldingen, veel meldingen om dus in te stappen. Dat zijn meldingen als je de scanner gebruikt met dat groene bolletje erbij. En de minste risico's loop je natuurlijk, je loopt altijd een risico bij een trade. Maar de minste risico's loop je natuurlijk als daarnaast de WGM-indicator ook nog eens een keertje zwaar oversold is. Dat is niet altijd zo. Kijk, hier heb je trouwens precies tegenovergestelde. Een voorbeeld, voordat we gaan niet de chart er nu bij pakken, maar dit is, misschien komt Tjerker vanavond tegen. Kijk, dit is een interessant scenario. Deze munt is nu oversold volgens de standaard cryptocurrency day trading methode, maar de WGM-indicator die is overbought. Die zit aan de andere kant van het spectrum. Dat maakt dit een moeilijke trade om te doen. Kijk daar dus super goed mee uit. Als je de scanner gebruikt, zet dan altijd, en die werkt op elk prijsniveau, zet dan dit aan, WGM-info aan of WGM-details aan. Mij staan ze al aan, maar die wil je aan hebben staan. En misschien wil je in deze dagen van extreme volatiliteit er goed voor zorgen dat beide in ieder geval gekleurd zijn. Kijk, deze melding voor Rond is oversold volgens de scanner zelf, volgens de cryptocurrency day trading methode. En ook oversold volgens de WGM. Dus die zijn al min of meer convergerend. Maar dat is dus niet altijd zo, zoals je hier ook ziet bij Polyx. Kijk, hij is oversold volgens de Stochastic Oscillator en de Bollinger Bands, maar overbought volgens de WGM. Daar wil je een beetje mee uitkijken. Dat zijn typische signalen van divergentie en die kunnen vervelende glijbanen opleveren. Houd dit dus een beetje in de gaten. Maar we zijn hier bij de scanner om even te kijken naar de trend op de dollarmarkt op Binance. En het antwoord is gisteren of dinsdag was hij nog behoorlijk bearish, 9,6%. Nou, het is niet beter geworden. Op dit ogenblik, nog even wachten totdat de scanner het allemaal heeft uitgerekend, is het 14,5% bearish. En dat betekent dus dat een groot aantal charts voor een specifiek muntpaar bearish zijn. Kijk, als je kijkt naar de bullish charts, hier heb je Hashgraph, H-bar, de laatste van de 10, is bullish voor 53,5%. Dus met name de wat langere charts, met langere intervallen, zijn niet echt bullish. 53,5% is de score, de bullish score, van de tiende plek in de top 10. 87% of 88 bijna is de score van de tiende plek in de bearish lijst. Oftewel, de bearish druk is nog steeds behoorlijk hoog. Daar wil je wel rekening mee houden als je natuurlijk long trades doet. Oké, dat was hem. Veel te vertellen had ik deze aflevering van de podcast. Hij is ook wat langer dan een normale donderdag podcast. Ook nog één opmerking over de scanner. Er kwamen vragen van mensen. Ik heb trouwens volgens mij ook gezien dat die is beantwoord in de Telegram groep, waarom USDC niet wordt toegevoegd als basismunt aan de cryptocurrency scanner. En het antwoord is heel eenvoudig. We voegen niet zomaar een stablecoin toe omdat het kan, maar we kijken daarbij ook heel erg naar handelsvolume. En als je kijkt naar het handelsvolume op de grotere platformen die in Nederland beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld Bybit, dan zie je dat er in de top 10 van alle USDC muntparen maar 7 paren staan met een handelsvolume van meer dan 10 miljoen dollar, of USDC, dat is weinig. Dat betekent dat als je al meldingen krijgt, je vaak wordt verrast door in slaapvallende trades, Het is een nog niet zo heel actief muntpaar. Ondanks het feit dat je er nauwelijks commissie voor betaalt als je ermee tradet, willen wij echt nog even wachten totdat er meer handelsvolume in zit. Dan voegen we hem toe en we beoordelen dit echt van maand tot maand. En USDT, dit heeft niets meer te maken met de charts verder, maar misschien wel interessant om even in de gaten te houden. USDT heeft een verklaring afgegeven, volgens mij was er gisteren een persbericht, waarin ze zeiden dat ze nog meer van hun vermogen hebben geborgd door te investeren in gewone assets zoals de dollar en niet alleen maar in risicovolle assets. En dat is natuurlijk maar goed ook, want het duurt niet meer zo heel lang. Dat is, volgens mij is het 30 oktober, dat is nog maar vijf maanden, nou, iets meer dan 5 maanden. En dan komt het stablecoin verhaal van Mika aan en dat betekent dat stablecoins verhandelen of stablecoins in Europa alleen maar zijn toegestaan als ze hele strenge eisen respecteren. En op dit ogenblik, als ik nu kijk naar de rapportage van USDT, dan is dat niet zo voor USDT. En dat betekent dat USDT in Europa op dit ogenblik, zeg maar vanaf 30 oktober, niet zou worden geaccepteerd. En het is niet voor niets dat ze nu opeens met zo'n persbericht komen, waarin ze, behalve dat ze melden dat ze steeds meer in assets hebben staan, vaste assets zoals de dollar, dat ze ook zeggen van, ja, wij gaan heel veel aandacht besteden de komende maanden aan onze rapportage, zodat het heel transparant wordt waar we nu eigenlijk daadwerkelijk echt in hebben belegd als zekerheid voor de USDT. Ik durf er een maandsalaris om te verwedden dat dat alleen maar is omdat ze weten dat Mika aankomt en dat er anders langzaam maar zeker steeds meer influencers gaan komen die een hele hoop fut gaan verspreiden over USDT met mogelijk een outflow en als dat gebeurt een mogelijke USDT bankrun. En dan kan het hard naar beneden gaan met de USDT. Dat hebben we allemaal een keer eerder meegemaakt. Volgens mij in 2019. Toen hebben we ook al zo'n klap gehad. Nou, zo'n vaart loopt het nog niet. Maar houd wel een beetje in de gaten wat er op Europees niveau wordt gepubliceerd over USDT. En hoe USDT daar vervolgens zelf weer op reageert. Dat was hem. We zijn klaar met de CryptoCoins podcast. De laatste waarschijnlijk van deze week. Tenzij er iets heel spectaculairs te gebeuren staat. Veel plezier vanavond met Tjerk. Die met je gaat live traden op YouTube. En wij spreken elkaar volgende week weer met de volgende aflevering van de CryptoCoins podcast. Tot dan. Volgende week, als hij komt volgende week, dan in ieder geval niet dinsdag. Want dinsdag volgende week ben ik de hele dag op reis. Ik ga kijken of het mij lukt, maar ik kan niet 100% garanderen dat het zo is, om maandag een CryptoCoins podcast aflevering op te nemen. Als dat zo is, dan weer live met publiek erbij in de loop van de ochtend. En zo niet, dan spreken we elkaar ergens anders volgende week in de loop van die week. Tot dan. Dag.